onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt en die nooit laat varen, het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 106. Het eerste vers. Looft God de trouwen op een Heer, geeft hem vrolijk roem en eer. Wiens goedheid perken kent nog palen, maar wie hoe hoog verlicht hij zij, wie kan zijn mogend heen verhalen, zijn lof verbreiden naar waardij. Psalm 106 en daarvan het eerste vers. En dan zingen we het tweede vers van Psalm 106 na de geloofsbelijdenis. Welzalig elk die het recht betracht, die te alle tijd uw wetten acht, o Heere, laat mij naar het welbehagen dat gij in uw volk steeds hebt getoond, ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. Psalm 106 en daarvan het tweede vers. Nadat we belijdenis gedaan hebben van ons christelijk geloof. En wij belijden dan, ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen is opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit de rechterhand des vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige algemene apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezing voor vanavond vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27, vers 11 tot 26. Matteüs 27, vers 11 tot 26 is onze schriftlezing voor vanavond. En Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide: gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: hoort gij niet hoevele zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welken zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met een rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Zij zeiden alle tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel eer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende, ik ben onschuldig aan het bloed deze rechtvaardigen, gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Hier eindigt onze schriftlezing. We verenigen ons in gebed en dankzegging voor Gods aangezicht. Heb hartelijk dank, Heere, dat wij ook deze avond weer voor uw heilig aangezicht mogen verkeren, Heere. Zo aanstond begint weer de week. De week van werken. En wanneer we hier vanavond vergaderd zijn, o Heere God, geef dan dat er kracht mag zijn, dat het ervaren mag worden. Het is Israëls God die krachten geeft, van wien al het volk zijn sterkte heeft, looft God, elk moet hem vrezen. Gij weet, Heere, hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. En dat we stof van jongs aan zijn geweest. En gij hebt toch zelf die orde ingesteld, Heere. Bij de schepping was de rustdag het laatste. Maar door de dood van uw zoon, door zijn opstanding, is de rust de eerste dag geworden. Laat ons dan vanavond ook kracht mogen ontvangen, Heere. Gij weet hoe arm ieder in het diepst van zijn ziel is. Hoe eenzaam een ander weer is in het diepst van zijn bestaan. Hoe weer een ander gekweld wordt door moeite en door zorg. Heere, laat het ons vanavond mogen ervaren dat het goed is om in uw huis te zijn. En schenk ons dan elk nadat gij weet dat we nodig hebben. Uw zegen, Heere. Wat zal dat heerlijk zijn wanneer gij uw belofte vervult. En die belofte vervult gij, Heere. Want anders zou gij die belofte nooit gesproken hebben. En gij hebt beloofd ons te verheugen in uw bedehuis. En gij hebt gezegd, o Heere God, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn. Daar mogen we toch op hopen, o Heere. En zo zijn wij hier vanavond en dan vragen we u, wees ons aller gedachten, Heere. Verkwik onze ziel. Spreek tot onze ziel. Gij die zo machtig zijt dat gij uw stem in de natuur laat horen, Heere. Och, laat ons ook de klank van uw stem mogen horen. In onze harten. En in onze zielen. We kunnen ons soms zo verlaten voelen, Heere. Het kan soms zo zijn dat onze zielen zich afvragen of er nog een God is. Wil gij het dan zelf betonen, Heere, dat gij er zijt en dat gij genadig en barmhartig en dat gij langmoedig zijt. wil ons dan onderwijzen vanavond. Dat hebt u ook allemaal beloofd, heren. Dat gij zoudt onderwijzen en hen die dwalen zou brengen in het rechte spoor. En dat gij zou leiden het recht, zacht gemoed in het effenrecht des heren. En dat wie u nederig valt te voet, van u uw wegen zou leren. Daar is voor elk van ons wat bij, heren. Och, schenk ons dan maar lage kleine harten vanavond. Dat we af mogen zien van onszelf. En dat we geen bedweters mogen zijn. Maar dat we maar niet weters mogen zijn. En vervul dan uw welbehagen, heren, aan ons. Dat kostelijke welbehagen. Om zondaren, om goddelozen, om verdoemelijke schepselen nog. Uit enkel genade, heren, uit vrije genade. Alleen maar goed te doen. Op grond van de verdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef ons daar gezicht op, heren. Dat het niet in de mens is dat hij zichzelf een zaligheid op zou bouwen. Maar dat gij het zijt die zo'n kostelijk geschenk uit de hemel naar deze aarde gezonden hebt. En misschien, o Heere God, zien we daar al zo lang naar uit. Dat we wel van Jezus weten, maar dat we nog zo weinig Christus kennende geworden zijn. Wil dan vanavond krachtig uw Heilige Geest paren aan uw woord, Heere. Wil dan zelf onze harten openbreken. Onze harten, o God, die zo dwaas en die zo onverstandig zijn en die zo traag zijn om te geloven. En onze harten die zo vervuld zijn met onkennis om de schriften te verstaan. Wat zou dat heerlijk zijn, Heere, wanneer gij in ons midden zelf zoudt willen zijn. En net als de Emmausgangers, Heere, dat gij ons ook bekend zou willen worden door uzelf aan ons te openbaren. Want daar ligt toch de vrede, Heere, de vrede, de blijdschap en de vreugde. Wanneer gij voor het eerst of bij vernieuwing, in beginsel of in de doorwerking, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in onze harten openbaart. In zijn zaligmakende kracht, o Heere, wil dat dan doen door de Heilige Geest. Schenk ons, o Heere God, dat ons verstand verlicht mag worden door de Heilige Geest. Zodat het dan ook geen weten alleen zij met het hoofd. Maar dat het een kostelijk weten mag worden met het hart. Dat we begiftigd mogen worden met geloof, Heere. En wil dat dan doen in de eerste daad van levendmaking in zondaren, o Heere God. Wat zou dat heerlijk zijn. Maar wil dat ook doen in de verdere leiding en in het verdere onderwijs. Hoe wij zalig moeten worden. Geef dat we hem mogen leren kennen, maar dat er ook een vervolgen mag zijn hem te kennen. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat heerlijke kennen, dat geloofskennen, Heere. Waarvan gij zelf gezegd hebt, o Heer Jezus, dat dat het eeuwige leven is. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus, die gij in de wereld gezonden hebt. Dan bidden we u vanavond ook bij uw grondeloze barmhartigheid, Heere. Of dat gij het verstand nog wilt verlichten en de nevels nog op wilt doen klaren. Wanneer we misschien wel schuldige, doemwaardige mensen geworden zijn. Maar wanneer we daar nog zo weinig zicht op hebben, heren. Op een zaligheid die buiten ons ligt. Een zaligheid als een volbracht werk. Die gij wegschenkt in uw eeuwig vrije welbehagen. O Heere God. Wat we dan vragen vanavond, dat is ten diepste dit eigenlijk alleen, Heere. Dat gij met uw goddelijke liefde onze harten wilt vervullen. En dat gij met uw goddelijk onderwijs ons verstand wilt geven. Van God en van goddelijke zaken. Dat we u vanavond ook mogen zien in de prediking, Heere. Als wel de eeuwige rechtvaardige God. Maar ook de eeuwige barmhartige God. Dat gij zo eerlijk zijt, o God, in uw oordelen. En dat gij zo rein zijt in uw richten. Dat gij eer dan dat gij de zonde ongestraft zou laten. Ze bezocht hebt aan uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar wil daar dan ook zondaars harten voor openen, Heere. Opdat nog schuldigen vrij uit mogen gaan. Om de verdiensten van die ene onschuldige die schuldig is verklaard in het gericht. En laat het dan ons mogen ervaren, o Heere, voor het eerst. Of bij vernieuwing. Dat er zo'n zalige kracht ligt in dat kostelijke bloed van de Heer Jezus Christus. Dat het metterdaad reinigt van alle zonde. Dat het metterdaad vernieuwt onze levens. O Heere God. En dat het metterdaad verzoenend bloed is. Waardoor uw vaderhart weer geopend wordt. Want dat is toch de kern van de zaak, Heere. Dat gij de pottenbakker zijt en wij het leem. Dat gij de scheffer zijt. Dat gij onze formeerder zijt. En dat we van u vervreemd zijn. Dat we van u afgevallen zijn. Heere, laat het ons duidelijk zien. Dat dat het ongeluk is. En dat alleen daar de zaligheid ligt. Waar die weg weer ontsloten wordt. Waar die weg weer gebaand wordt. Waar het godsgemis van onze zielen wordt opgelost. Heere, wil gij dan vanavond uzelf bedienen aan onze harten. En aan onze zielen. Laat het een ogenblik stil mogen zijn, Heere, in onze harten. Laat het ook een ogenblik stil mogen zijn. Als gemeente, laat er een ogenblik, een eeuwigheidsbesef op ons mogen rusten. Laat ons een ogenblik mogen beseffen, Heere, de ernst van dood of van leven, de ernst van eeuwige rampzaligheid of eeuwige zaligheid. Laat het ons een ogenblik mogen beleven, Heere. Dat gij ook de eeuwig barmhartige God zijt voor zondaren. En dat het ons slechts betaamt, Heere, dat het ons slechts betaamt om in berouw en boetvaardigheid voor uw aangezicht te bukken. Zodat gij ons als kinderkens omhelzen kunt, de handen opleggen kunt en zegenen kunt. O Heere, zonder niemand uit. We bidden u of gij dat heilig evangelie, ook met alle middelen die gij zelf hebt ingesteld, door deze wereld wil doen gaan, Heere. En of gij dat door deze wereld wil doen gaan, door de kracht van de Heilige Geest, opdat ze metterdaad nog mogen aankomen uit het noorden, aankomen uit het zuiden, aankomen uit het westen, aankomen uit het oosten, om voor uw aangezicht te verschijnen, dat nog velen geroepen mogen worden uit de duisternis en gebracht mogen worden tot het wonderbare licht van het evangelie. Gedenk, o Heere God, uw volk Israël. Wil ze zegenen in het bijzonder, Heere. Het is toch uw eerstgeboren zoon, die gij uit Egypteland geroepen hebt. O, doe het om die andere eerstgeboren zoon, die ook God is en die mens geworden is, en die gij ook bevrijd hebt uit Egypteland. Sta dat volk bij als natie, o Heere God. Stel ze ook tot een zegen als natie, maar boven alles het mocht u behagen om uw kostelijke belofte te vervullen, het deksel van hun aangezicht te nemen, opdat ze in mogen blikken in de vrije genade in Christus Jezus, de grote zoon van David. Gedenk de vervolgde kerk, wil haar zegenen, wil haar kracht schenken en wil haar moed schenken. O God, laat ook zij een rustdag mogen hebben voor uw heilig aangezicht. En wanneer hun de middelen ontzegd zijn, wanneer zij niet verheugd kunnen worden in uw bedehuis, wil gij ze verheugen in uw hart door de bediening van de Heilige Geest, zodat ze weer bemoedigd en bekrachtigd mogen wezen. We dragen aan u op alle die gij over ons gesteld hebt, onze plaatselijke overheid, onze landelijke overheid, ons koninklijk vorstenhuis. Gedenk ze alle, heren, die gij over ons gesteld hebt om ons te regeren, om ons te besturen en om ons te onderwijzen. O God, schenk dan ook een rijke mate van uw Heilige Geest. En niet alleen, o Heere God, niet alleen algemene genade, maar mocht gij nog veel bijzondere genade verheerlijken, ook in degene die gij over ons gesteld hebt, ook in ons koninklijk vorstenhuis. Gedenk ons vaderland, Heere. Wil gij het nog bewaren bij de vrede en bij de rust? Schenk dat we inzicht mogen krijgen, o Heere, dat we u de Heere God hebben verlaten. Laat er nog een wederkeer mogen zijn naar uw woord en naar uw getuigenis, Heere. Wil ook ons volk, ons land bekeren tot u. Boetvaardigheid werken, berouw werken, o Heere God, opdat we u ook weer in het openbare leven mogen vrezen en dienen. Wil gij het alles doen, o Heere God, we bidden het u, om de zaligheid van onze zielen, maar we bidden het ook tot grootmaking van uw grote drie-enige naam, dat die geprezen zou mogen worden, Heere, van nu aan tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 69, Psalm 69, het vierde en het vijfde vers. Psalm 69, vers 4 en 5. 15. Na de preek, Psalm 18, vers 15, daarom, o Heere, zal ik u eer bewijzen, bij het heidendom uw naam eerbiedig prijzen, met psalmgezang daar het hart door wordt geraakt. Hij heeft het heil zijns konings groot gemaakt. Hij wil zijn gunst aan zijn gezalfde schenken, aan David en zijn nakroost eeuwig denken. Psalm 18, vers 15 straks. En onze tekst wordt een grondslag voor ons catechismus onderwijs. Vindt u in 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6 en daarvan vers 13. Ik beveel u voor God, die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt, onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal, de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen, de Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Onze catechismus voor vanavond, gemeente, dat is zondag 15. En daarvan vraag en antwoord 38 en 39. Zondag 15, vraag en antwoord 38 en 39. Waarom heeft hij, Jezus, onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, de wijl, de dood des kruises van God vervloekt was. Een vorige maal, gemeente, hebben we gezien die vraag en dat antwoord over dat woordje geleden. Wat verstaat gij door dat woordje geleden? En u zegt onze catechismus niet alleen dat Christus geleden heeft, dat Jezus geleden heeft, maar die geleden heeft onder Pontius Pilatus. En dat is wel heel iets merkwaardigs, dat de naam van Pontius Pilatus staat in de 12 artikelen van onze geloofsbelijdenis. Want er staan eigenlijk maar 2 namen in die 12 artikelen. De ene, dat is de naam van Maria, en de andere naam, dat is van Pontius Pilatus. Een man die graag beroemd wilde worden en die ook zeer beroemd geworden is, die heden ten dagen nog bekend is in de hele wereld, en zijn naam wordt nog dag aan dag genoemd in de hele wereld. De 12 artikelen zeggen van die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. En dan in dat lijden, in de eerste vraag van zondag 15, gaat het om de onuitsprekelijke diepte van het lijden waarin die gezegende Zoon van God gekomen is. Een diepte, de catechismus zegt ervan dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde zijns levens de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. En dan vanavond dus de vraag, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Ik zou dat zo kunnen zeggen, geliefde gemeente, vorige maal ging het over de onuitsprekelijke diepte van het lijden. Opdat een mens die iets verstaat van zijn onuitsprekelijke schuld en verdoemelijkheid voor God, zich daarin ganselijk zoude vertroosten door het allerheiligst geloof. Een zalige zaak. En ging het dan een vorige maal over de onuitsprekelijke diepte van dat lijden en de troost daarvan. Vanavond gaat het om de onweersprekelijke waarheid van het lijden van de Heer Jezus Christus. Dat hij dat navolgt, die volgt geen sprookje na. Die volgt geen legende na. Die volgt de waarheid na. En die zal de waarheid verstaan in Jezus Christus. Zoals de Heer Jezus Christus dat zelf zo heerlijk heeft gezegd. En gij lieden zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is Jezus alleen. Die gezegd heeft, ik ben de waarheid. Vorige maal dus over de onuitsprekelijke diepte van het lijden. Nu vanavond over de onweersprekelijke waarheid van het lijden. Dat het echt gebeurd is. Dat het werkelijkheid is. Dat het een volbrachte zaak is. Dat er hier in deze wereld, gemeente, iets gebeurd is. Dat in de val het paradijs op slot gegaan is. Maar in Jezus Christus een weg naar de zaligheid geopend. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Het is vanavond niet zo moeilijk. Maar het is vanavond wel volle ernst. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat het echt zou zijn, gemeente, dat doodvonnis over Jezus, omdat het bij ons ook echt is, onze zonde en onze verdoemelijkheid. Dat het bij ons ook maar geen fabeltje is en geen praatje dat we gezondigd hebben. En dat we de heerlijkheid Gods derven. God stelt zekerheid tegenover zekerheid. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Historisch gezien, gemeente, historisch gezien, is er geen enkel weldenkend mens die eraan twijfelt of dat de Heer Jezus geleden heeft. Het is net zo ongerijmd om de 80-jarige oorlog te ontkennen, historisch gezien, dan het feit dat de Heer Jezus geleden heeft. Maar waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Omdat God in de hemel de zaak van de schuld, van de zonde, van de verdoemelijkheid op een ordelijke manier verzoenen zou. Gerechtelijk. En daarom is ook de aardse rechter, de hoogste aardse rechter, erbij ingeschakeld geweest. Pontius Pilatus. Want u weet, geliefde gemeente, er was één rijk, een wereldrijk dat de wereld overheerste in die dagen. Dat was het Romeinse Rijk. Ik wil er niet te ver op ingaan, sommigen zullen het weten. Dan betekent dat ook het Romeinse Rijk, dat betekent ook. Dat Romeinse Rijk, wat eigenlijk het meest rechtvaardige rijk was in deze wereld in die zin. Dat eigenlijk de gerechtigheid door de Romeinen als zodanig in wetten vastgelegd is op zo'n geweldige manier. Wat recht is en wat billijk is. Dat onze wetten en rechten waar wij onder leven in onze rechtsstaat in zijn principes teruggaan tot het Romeinse recht, waarvan Pontius Pilatus een vertegenwoordiger was. En zo was Pontius Pilatus, was hoogste rechter. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? We wisten het toch immers uit het Oude Testament, dat de Heere Sion door recht zal verlossen. Dat God Sion door recht zal verlossen, had hij gezegd. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel God dat over ons zou gaan, zou bevrijden. En dan moeten we heel goed opmerken, gemeente. Toen de mens gevallen is, is de mens onder het vonnis gekomen ten dagen als gij van die boom eet, zult gij de dood sterven. Maar nu is het niet zo dat Jezus de een of andere dood gestorven is. Nee, het zou ten volle een gebeurtenis zijn waarin het geloof direct zou mogen herkennen, dit is van de Heere geschied. Want dat zegt Petrus ook in de rede in Handelingen 2. Gij hebt hem genomen, met uw handen aan het kruis gehecht en gedood. Maar Petrus zegt erbij naar de raad en voor kennis Gods. En nu is het niet Gods weg geweest dat de Heer Jezus met eerbied gesproken zomaar ergens een of andere dood zou sterven borgtochtelijk. Kan niet, gemeente. Het is ook niet zomaar een moord geweest, we lezen. Dat men in Nazareth Jezus van de steilte wilde nederstorten, maar er staat, Jezus ontkwam uit hun handen. We lezen uitdrukkelijk dat Jezus zelf wist, mijn uren is nog niet gekomen. En dat hij het zelf wel wist dat zijn uren gekomen is. Het was niet zomaar een moord zonder meer dat de Heer Jezus gekruisigd is. Het was onder de wereldlijke rechter, opdat hij onschuldig veroordeeld zijnde, ons daarmede van het gestrenge oordeel God dat over ons gaan zou bevrijden. We kennen de geschiedenis, geliefde gemeente, dat Jezus onschuldig geweest is van alles waarvan ze hem beschuldigd hebben. We weten zelf dat Pilatus zelf getuigt, zelf wist dat ze hem door nijdigheid hadden overgeleverd. Pilatus, die de hoogste rechter was, heeft getuigd: ik vind geen schuld in deze mens. De vrouw van Pilatus, om er een paar vanavond te noemen, die heeft aan zijn zijde gestaan in het betuigen van de onschuld van de Heer Jezus Christus. En had Pilatus getuigd: ik vind geen schuld in deze mens. De vrouw van Pilatus heeft getuigd: heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Deze rechtvaardige. Dat gaat nog iets verder dan dat we onschuldig zijn aan dat ene feit waarvan we beticht worden. De vrouw van Pilatus heeft als het ware uitgesproken dat Jezus Christus de zondeloze was. Heb nog niet te doen met deze rechtvaardige. Ik heb hedenacht veel geleden om zijnentwil. O, het was bekend dat de Heer Jezus onschuldig was. Nicodemus heeft niet bewilligd in de raad. Jozef van Arimathea heeft niet bewilligd in de raad. Ze konden geen twee getuigen bij elkaar krijgen die hetzelfde als beschuldiging in konden brengen tegen de Heer Jezus. Om maar kort te gaan, zelfs de moordenaar aan het kruis heeft getuigd. Zelfs de krijgsknecht onder het kruis heeft getuigd. De aardbeving die geschied is, heeft getuigd. De graven die geopend zijn van de heiligen, die hebben getuigd in deze wereld van de onschuld van de Heere Christus. En nochtans, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? We kennen allemaal de geschiedenis wel dat Pontius Pilatus zijn handen was. We hebben het vanavond nog gelezen. Dat was ook een rechterlijke bezigheid, geliefde gemeente. Dat was maar niet zomaar een ceremonie. Van je was je handen, je vindt dat terug in de wetten van Mozes. En dan betekende dat dit, wanneer er iemand gevonden werd die zomaar vermoord was, wanneer er een slachtoffer gevonden werd, en die werd gevonden in een bepaald gebied waar iemand verantwoordelijkheid over droeg, laten we nu maar zeggen, wij zouden zeggen de burgemeester van die plaats, de oudste van die plaats, dan moest er als het ware een akte van onschuld opgemaakt worden over zo'n dode. Dat de overste van die plaats niet meer een politieke moord gepleegd hadden stiekem. Niet iemand hadden laten vermoorden voor het voordeel. Niet een politieke tegenstander stiekem uit de weg geruimd. En dan schrijven de wetten van Mozes, die schrijven voor dat men dan de handen ritueel moest wassen in onschuld, in water. En dat men dan rondom Gods altaar moest gaan. Wat alles bij elkaar ten diepste was. Een zeer godvruchtige en een zeer godvrezende bezwering. Dat men onschuldig was. Kent u die psalm? Dan gaat het om de tedere godsvrezen in psalm 26. Om de tedere godsvrezen, daar zingt de kerk: ik was aan u verpand in onschuld mijn hand. Dat is een godzalig gebeuren, geliefde gemeente.
Je zou er haast over gaan. Rikken, ik was aan u verpand, heren. In onschuld mijn hand. Mijn hart springt in me op, o heren. Wanneer ik met uw scharen verschijn voor de altaren en u met offergaven eer. Daar wordt uw lof verbreid, o opper mijn majesteit, door mij die u bemint en acht. Zo Pontius Pilatus heeft dat geweten, geliefde gemeente. En Pontius Pilatus heeft zo zijn handen gewassen, nadat hij gewaarschuwd is door zijn vrouw, heeft zij zijn handen gewassen met deze bedoeling, de schuld ten volle terug te leggen op het religieuze Israël, op de raad. En hij heeft gezegd, gij lieden moogt toezien. En zij hebben geroepen, kruist hem, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En als het nu alleen een menselijke zaak was, geliefde gemeente, dan zou dit een voorbeeld zijn, een klassiek voorbeeld van juist een politiek moord. Want ze hadden gezegd, Pontius Pilatus, indien gij hem loslaat, zijt gij des keizers vriend niet meer. En waar het nu om gaat, geliefde gemeente, wanneer een rechter recht doet, dan onderzoekt hij eerst een zaak. Dan stelt hij in de tweede plaats de waarheid vast. Ik vind geen schuld in hem. En in de derde plaats spreekt hij het vonnis uit. En dat had moeten zijn. Laat deze onschuldige, laat deze rechtvaardige onmiddellijk vrij. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Aan de ene kant hierom, dat we zouden weten, gemeente, die onschuld, dat Jezus als een lam ter slachting is geleid en als een stem, als een schaap dat stom is voor degene die hem scheert. Dat we zouden weten dat hij het volkomen lam geweest is, volkomen zoenoffer voor onze zonde, de onschuldige, hij die geen bedrog gekend heeft, geen bedrog gedaan heeft, geen ongerechtigheid gedaan heeft. Want wat zouden we moeten beginnen als er iets aan dat offer mank zou zijn, of als er iets aan dat offer zou mankeren of ontbreken? Geliefde gemeente, toch immers niets. Aan de ene kant dus de onschuld van de Heer Jezus Christus, maar aan de andere kant ook dit. De andere kant op dit. Zion zal door recht verlost worden. En nu heeft het toch God in zijn onbegrijpelijke wijsheid behaagd om zijn lieve zoon over te geven aan die bloedbevlekte handen van Pontius Pilatus. En dat er hier op aarde, menselijk gezien, het grootste onrecht zou gebeuren. Opdat er, begrijp me goed, een mogelijkheid zou komen ook voor het grootste onrecht. Dat verdoemelingen gerechtvaardigd zouden worden. Begrijp me goed, hoor, gemeente. Maak geen misbruik van mijn gebrekkige woorden. En zo is Jezus Christus door de rechter Pontius Pilatus veroordeeld. Opdat er voor een zondaar mogelijkheid zou zijn. Niet om maar op een of andere manier, niet maar op een of andere sluiperige of stiekeme manier, de hemel in te kruipen. Maar opdat er een mogelijkheid zou zijn, geliefde gemeente, dat we in het geloof voor God als onze hoogste rechter zouden kunnen verschijnen. Op grond van de onschuld van de Heer Jezus Christus. En waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En dan is dat waar dat Jezus onschuldig was, geliefde gemeente. En als Pilatus in zijn ongeloof naar Jezus gekeken had, dan had hij niet anders gezien dan een onschuldig lam. Maar nu de andere kant. Het geloof. God zelf. Om het maar met de woorden te zeggen van Johannes de Doper. Die dierbare woorden, dat lam was zo onschuldig niet. Dat kleefde het lam niet in. Maar het was dat lam opgelegd. En toen heeft Johannes. En zo is Jezus onder de rechter Pontius Pilatus zijn lijden volbracht. Opdat hij onschuldig nochtans diegene was. Dat lam, dat offer, die zoon des Heren die de ganse last van de toorn Gods, vorige catechismus, op zijn rug droeg. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat er zo'n geweldige vrijheid voor het geloof zou zijn. Een machtige bron van vertroosting. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. Ons daarmede van het strenge oordeel Gods. Dat over ons gaan zou bevrijden. En dan is het zo'n heerlijke zaak, geliefde gemeente. Omdat nu die ene onschuldig als een lam ter slachting is gevoerd. Omdat nu die ene voor een aardse rechter heeft gestaan. Omdat nu die ene voor de allerhoogste aardse rechter heeft gestaan. Onschuldig. En nochtans veroordeeld om te sterven. Daarom kan er een schare die niemand tellen kan uit alle geslachten, natieën en volkeren. Voor de allerhoogste rechter van hemel en van aarde zonder verschrikken verschijnen. Dat is dat geweldige wat de doopsformulier zegt. Waar je wel eens moed uit kunt putten. En dat ik dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Om uwentwil eenmaal getroost verlaten. En te laatste dagen. Voor de rechterstoel van Christus. Zonder verschrikken mogen verschijnen. Om dan in het eeuwige leven. Onbevlekt. Gesteld te worden. Begrijp u er iets van, gemeente? Wat een gewichtige zondag of zondag 15 is. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter. Mens, als je dat pijl. Voor je ziel. Dan inderdaad, dan pijl je ook iets. Van die vrijheid die er is in Christus. Nooit buiten Christus, maar in Christus. Om de laatste dagen zonder verschrikken, met de daad voor Gods rechterstoel te verschijnen. Om ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou, bevrijden. Dan moeten we eens nagaan, geliefde gemeente. Dat Pontius Pilatus heeft moeten zeggen, ik vind geen schuld in hem. En dat het vonnis nochtans was, kruist hem. Daar staat tegenover als wij voor onze hemelse rechter zullen verschijnen. dan zullen wij bevonden te worden, niet onschuldig. Maar dan zullen wij bevonden worden. Hoe moet ik dat nou uitdrukken, gemeente? Hoeveel zonden kleven u aan? Hoeveel ongerechtigheden kleven mij aan? Hoeveel oorzaken zou een zondaar in zijn leven geven om verdoemd te worden? Niet één keertje, dacht ik. Ik dacht van geen 100 keer. Ik dacht van geen 1000 keer. Nou, we kunnen wel zeggen, onze zonden zijn meer dan de haren van ons hoofd. En iedere zonde die we bedreven hebben, is goed om er een eeuwige verdoemenis mee te verdienen. En dan zal dit het wonder zijn, omdat er op aarde gezegd is: nee, toen het ja moest zijn, daarom zal het één keer ja zijn, als het nee moet zijn. Voor een iegelijk die voor God zal verschijnen in Sion, niet in onze eigen gerechtigheid, niet in roekeloosheid, gemeente, niet in lichtzinnigheid, maar door dat allerkostelijkste geloof, die allerkostelijkste liefde, waardoor we Christus meedragen hier in het leven. Christus eenmaal mee zullen dragen in het gerecht. Niet hebbende onze gerechtigheid, die er toch niet is, die er toch niet is, maar de gerechtigheid van Christus Jezus alleen. Laat ik nog iets mogen zeggen van die volgende vraag, gemeente. Heeft het iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan dat hij met een andere dood gestorven waren? Ja, het zegt de catechismus, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Laat ik het u heel mogen zeggen, heel kort, geliefde gemeente. Wanneer we iets leren kennen van onze schuld en van onze verdoemelijkheid, weet u wel, dan hebben we niet alleen verdiend om te sterven aan een hartinfarct, of laat ik het nou zomaar mogen zeggen, een of andere menselijke dood. Nee, gemeente, dan hebben we verdiend dat God elk van ons persoonlijk dood zou tuchtigen. Hebt u daar wel eens aan gedacht? Hebt u daar wel eens aan gedacht? Dat dan dat vonnis van Pontius Pilatus op ons terecht zou komen als God ons ging vonnissen naar wat wij gedaan hadden. O gemeente, dan zou voor ieder van ons het aller zwaarste vonnis pas zwaar genoeg zijn. En dat was vroeger, dat was in de schrift, gekruisigd te worden. Want wat betekende gekruisigd te zijn? Nog eventjes nadenken met elkaar. Wat betekende gekruisigd te zijn? Ontzaglijke smart. Nou, reken maar hoor, gemeente, als je vastgespijkerd werd. Verschrikkelijke smartelijke dood, ja, gemeente. Een vreselijke smartelijke dood. Gekruisigd te worden. Wat betekende het nog meer? Dit. Dat er totaal niks van je deugde, dat je voeten vastgespijkerd moesten worden, omdat onze voeten snel zijn om bloed te vergieten. Dat onze handen, waar zoveel goddeloosheid mee bedreven is, vastgenageld zouden worden. Dat ons hoofd, waarvan zoveel goddeloosheid ontsproten is, dat dat hoofd gekroond zou worden met een doornenkroon. En dat ons hart, waaruit zoveel boze bedenkselen gekomen zijn, een stroom van ongerechtigheden, geliefde gemeente, dat daardoor stoken zou worden. Het was zo onder het Oude Testament, als er bijzondere goddelozen waren. Bijzondere goddelozen. dan werden zulke goddelozen werden gedood en soms nog gehangen. Tentoongesteld. De Romeinen die hebben de kruisiging ingevoerd. En wat ik u wel eens eerder gezegd heb over de plaag van de melaatsheid. Dat wanneer de mens van God bezocht was door een plaag. Dat hij dan ook niet moest hopen op behoudenis. Dat was bij de kruisiging helemaal zeker. Wanneer je iemand ziet sterven, geliefde gemeente. Dan sta je daar soms met zo'n zee van gedachten bij. Dat je denkt, zou die man nu behouden worden? Zou die vriend verloren gaan of zou die behouden worden? Als je dan bij een sterfbed staat, dan denk je, ach, zou die zuster, zou ze nou goed aankomen of zou ze zich vergist hebben? Dan denk je, hoe zit dat? Maar gekruisigd te worden, dat was zo afschuwelijk. Dat mocht Israël alleen doen in het uiterste geval, als ze er zeker van wisten dat God zijn vloek uitgesproken had over een dergelijk leven. Zodoende lees je het niet eens veel in de schrift in het Oude Testament dat iemand gehangen werd. Maar de Heere had zelf voorgeschreven in de wetten, want een gehangene is gode een vloek. En probeer nu eventjes met me na te denken. Wanneer je dan in Jeruzalem woonde, geliefde gemeente, en je zag er iemand door je straatje gaan. En zo iemand droeg een kruis op zijn rug. Wat hij zelf nog moest dragen. Wat dacht je dan bij jezelf? Dan zei je niet die man die gaat sterven, wat al vreselijk is. Maar dan wist je, hier komt de hel voorbij. Hier gaat iemand voorbij die binnen de kortste keren voor eeuwig verloren is. Dat was de kruisdood. En daarom was het zo smadelijk voor die Simon van Cyrene. Oh, hij had misschien best wel wat willen doen voor een arm mens, voor een leider. Hij had misschien wel liever 100 kilo stenen op zijn rug gehad. Dan om 10 kilo kruis te moeten dragen, geliefde gemeente. Dat betekende dat je voor smaad door de straten van Jeruzalem ging. Daarin is de mens getekend. Dat wanneer God gerechtigheid zou oefenen in onze levens, dan stierf geen van ons een gewone dood. Dan zouden we allen gekruisigd moeten worden. Want een gehangene, een gekruisigde, is gode een vloek. En als je dan die kruisen zag staan met die kruiselingen eraan. Oh, dan kon je het vaak wel horen dat ze verloren gingen. De grootste godslasteringen werden uitgebracht van het kruis. Daar lezen we ook iets van in het Heilige Evangelie. Oh, en dan wist men het. Hier is de poort naar de rampzaligheid. Die hier naar binnen treedt, laat alle hoop maar varen. Oh, men huiverde. De haren gingen als het ware ten berge reizen. Van de schrik voor de reiziger die langskwam wanneer hij een kruiseling zag. Oh, wanneer je langs die kruisen kwam, dan hadden ze een bordje boven hun hoofd met de beschuldiging. Weet u wat er dan eigenlijk stond boven dat hoofd van een gekruisigde? Dit is een gevloekte, een van God gevloekte, zoals het in Deuteronomium staat. En zo heeft Paulus dat gezien, we lezen het in Galaten, gemeente. En als ik dankbaar ben voor een tekst in de Bijbel, dan ben ik daar bang voor. Want als Paulus het niet gezegd had en ik zou het zeggen, dan zou u het me misschien kwalijk nemen dat ik het zo gewaagd zou durven zeggen.
Maar dan zegt Paulus, Jezus Christus, die voor ons een vloek geworden is. O, opdat alle die de Zoon aanschouwen en in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven zouden hebben. U hebt misschien die tekst vele malen gehoord, geliefde gemeente. Maar hoor hem nu eens weer klinken in het Golgotha van uw hart. Bij dat opschrift vervloekt en een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die zal niet verderven, maar die heeft het eeuwige leven. Hoe zegt de catechismus dat? Hoe zegt de catechismus? Houdt dat nog iets meer in dat Jezus gekruisigd is geweest dan dat hij met een andere dood gestorven ware? O ja, geliefde gemeente. Ware Jezus gestorven zoals eenmaal Lazarus, we zouden onze tranen van liefde om hem kunnen vergieten, geliefde gemeente. Ons hart zou breken bij het graf, ware hij gestorven zoals Lazarus gestorven is. Maar heeft dat nog iets meer in? Wat dat versje zegt, mijn verlosser hangt aan het kruis, hangt ten spot van al zijn smaders. Zoon des vaders, houdt dat iets meer in? Dat houdt dit in, geliefde gemeente, dat wanneer we een kruimelgeloof hebben op dat kostelijke borgwerk van de Heere Christus, dat we onze ogen uit ons hoofd zouden moeten wenen. Niet als bij een Lazarus graf, maar over onze zonden, die op dat Godslam zijn opgeladen. Op dat Godslam rust mijn ziel. Vol verwondering bid ik aan. Gij hebt door uw zoenbloed, en dat was zoenbloed omdat het kruisbloed was, al mijn zonde weggedaan. Houdt dat iets meer in dat hij gekruisigd is? Daar zal het geloof Jezus Christus nou voor eeuwig om lief hebben. Dat hij maar niet gestorven is. Dat hij de allervreedste dood gestorven is. Dat hij de meest gevloekte dood is. Als ik dan een borg heb, geliefde gemeente, dan wil ik ook weten dat ik een borg heb, wiens kapitaal het mijne dekt. Misschien begrijpt u dat wel. Dan moet ik een borg hebben waar ik de ruimte in heb, dat ik niet meer hoef te vragen, misschien heeft hij alles wel voor mij voldaan. Misschien is hij alles wel voor mij geworden. Misschien. Maar stelt u voor dat er nog één doorn ontbrak. Dat er één nagel ontbrak. Ik zou niet zalig kunnen worden. Nu houdt dat iets meer in, geliefde gemeente. Dat hij gekruisigd is dan dat hij een of andere dood gestorven ware. Ja, het, want daardoor ben ik zeker. En dat zeker, dat is die echte zekerheid. Die verzekering van de Heilige Geest door het geloof, die onze harten verzekert en verzegelt. Nadat gij geloofd hebt, zegt de apostel. Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, we moeten niet alleen van de straf verlost worden, geliefde gemeente, van de slagen en van de helse folteringen. O, wat zou dat zijn, om nu wel van de straf verlost te zijn tot in de eeuwigheid.
maar niet van de vervloeking. Dat zou dit betekenen, geliefde gemeente. Van nooit het verzoende aangezicht des vaders te aanschouwen. Nooit geen vrede door het bloed des kruises. Wel enige rust. Houdt dat iets meer in. Dat hij de kruisdood gestorven is. Dan dat hij een of andere dood gestorven zou zijn. Ja, want nou ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Zodat ik onder de vloek uit ben. En zodat ik onder het doemvonnis uit ben. Zodat ik gekomen ben onder de zegen. Want de dood des kruises was een van God vervloekte dood. O geliefde gemeente. Hier ligt de zaligheid. En hier ligt de zaligheid. Compleet. Wanneer er nou enig betrouwen in ons hart is. Wanneer er enig geloof is gewerkt door de Heilige Geest. Zie dan niet alleen op het borgwerk van de Heer Christus. Maar zie ook op het volmaakte van het borgwerk van Christus. Opdat gevolmaakt mogen worden. In uw geloof. Door een Heere Christus. Een Heere Christus. Een Heere Christus. Een Heere Jezus Christus. Die een onwankelbare getuigenis. Onder Pontius Pilatus. Betuigd heeft. Heeft het iets meer in dat hij gekruisigd geweest is. Dan dat hij met een andere dood gestorven ware. Ja het. Dit brengt vrede in de ziel. En zo heeft Paulus het gezien. Zo ziet het geloof het naar de mate des geloofs. Die een vloek voor ons geworden is. Want de dood des kruises was van God vervloekt. Want daardoor ben ik zeker. Laat ik nog één ding mogen zeggen, geliefde gemeente. Wat zoeken we graag en dikwijls? De verzekering van ons geloof. En dat is een reële zaak hoor. Dat ons geloof verzekerd mag worden. En dat ons aandeel verzekerd mag worden. Zeker hoor. We hebben er naar te staan. En het is zalig en goed om verzekerd te zijn. En het is tot Gods eer, zeggen de Dotselheerlegels, om in God verzekerd te zijn. O, wat wijst ons de catechismus vanavond. Ook heel fijntjes de weg waarin we verzekerd zullen worden. In meer en meer en meer toenemen. In de kennis. En in de genade van onze Heer Jezus Christus. Meer zijn lijden te peilen. De diepte van zijn borgwerk. De hoogte van zijn middelaarswerk. Opdat daar onze ziel zich in zou verzekeren. Dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Amen. We danken. Wat u mishaagt, heren, draag het onze harten uit. Wat gij gebruiken kunt door de Heilige Geest, bevestig het in onze harten. En laat gij in alles de eer en de aanbidding en de dankzegging mogen krijgen. Wanneer gij dan, o Heer Jezus Christus, zo onuitsprekelijk veel gedaan hebt in uw lijden, dat gij de volle vloek niet alleen weggedragen hebt, maar een vloek geworden zijt. O Heer Jezus Christus, o laat de Heilige Geest daar dan veel van mogen bevestigen aan onze harten. Gij hebt het beloofd, Heere, gij hebt het beloofd en gij hebt daar de verwachting voor gegeven. Dat gij zoudt werken, ook in deze plaats. Uw trouw rust zelfs op het late nageslacht. Heere, doe het dan. Om dat kostelijke werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En doe het dan door de werkingen van de Heilige Geest. Houd ons dicht bij u in de week die we ingetreden zijn.
Schenk ons kracht, Heere. En wil gij de vervulling zijn voor eenzamen. Kracht voor krachtelozen. Moed voor moedelozen. En wanneer we misschien met zorgen de week tegemoet zien. O God, gij die alles weet. Geef dat het al liefde in ons hart niet ontbreekt. Om u te volgen waar gij ook heen gaat. En dan vragen we u ook, Heere, doe het nog eens meevallen. Doe het nog eens meevallen. Uw gezegende zoon heeft zoveel verworven voor het eeuwige leven, maar ook voor het tijdelijke leven. Kan het in uw raad bestaan, Heere? Laat het nog eens meevallen, die duizend zorgen en die duizend noden, die ons angstvallig hart kunnen kwellen. Heere, laat het meevallen uit vrije genade, opdat gij de Heere God nog verheerlijkt en geprezen mag worden in onze harten. U wil geschieden, Heere, die alleen heilig is en goed. En wanneer het u behaagt dat we dragen zullen, o, laat ons dan achter u aan ons kruis op ons mogen nemen dagelijks, maar dan ook ziende op de overste en volleinder des geloofs, Jezus Christus, die om de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan uw rechterhand, o gezegende Vader. Schenk ons getrouwheid in onze openbare levens. Schenk ons getrouwheid in onze verborgen levens. Tot eer en prijs van uw heilige naam. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen uit Psalm 18. Ik zal dat eventjes wijzigen. Wij zingen Psalm 18, de voorzang en het eerste vers nu. Psalm 18 dus, het eerste vers met de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. En ik betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden, de hoorn mijns heils, mijn hoofdvertrek in lijden. Psalm 18 dus, de voorzang en het eerste vers. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.